de heer Mulder even, hij zal zich binnen de 5 minuten houden, even iets zeggen over de kwestie van de house toestanden die nogal urgent zijn. Nou Jan, even 5 minuten.
Ik wou iets zeggen, net zei iemand, houd erover op. Maar ik ben gisteravond toch wel diep getroffen. Want belde iemand mijn vrouw op, een vader, die behoorlijk in de problemen zat. Die had een zoon, die was met 12 jaar glaasje gaan rollen met dat glaasje. Daarna was hij in de house muziek terechtgekomen. Niet op de house parties, maar alleen met de house muziek. En nu was hij occult belast en die zat op de psychiatrie. En die vader was bij de kerk geweest, maar die had er geen oog voor. En dat trof me diep. En nu kwam hij bij ons en vroeg of ik daar aandacht aan wil besteden. En dat zal ik ook doen. Ik verwijs ook altijd terug als zulke vragen naar me komen naar de kerk. En ik weet dat verschillende predikanten er wel aandacht aan besteden. En ik hoop ook dat uw oog ervoor open mag gaan, want de nood neemt steeds meer toe, ook bij jongeren. En die jongen die wil graag een gesprek en anders maakte hij een einde aan zijn leven. Hij is 16 jaar en ik dacht dat het toch ook voor hem perspectief is. Daarom wil ik dat ook onder uw aandacht brengen, als in pastoraat dat voorkomt, dat u er oog voor hebt. En ik weet ook niet hoe ik dat aan moet pakken. Maar we hebben met een levende God te doen. En als u op uw knieën gaat, dan geloof ik ook dat God wijsheid en verstand daarin wil geven. Want de Heer Jezus ging ook naar mensen die dan van de duivel bezeten waren. Ik denk dat je dat wel haast zo mag bestempelen. En de discipelen deden dat ook. Zouden wij dat dan niet kunnen doen? Ik denk met Gods kracht wel. Heb ook oog voor die dingen.
5, dankjewel. Ook heel veel sterkte en wijsheid bij datgene wat in dit alles ook naar je toe komt. Plotters, wij gaan de conferentie besluiten. Een woord van dank mag hier wel op zijn plaats, is hier wel op zijn plaats in verband met de organisatie. Het is een vreugde als u zich meldt en van deze dagen mag genieten in de goede zin van het woord, maar daar zit toch een stukje organisatie aan vast. En wij zijn wel eens een beetje jaloers bij tijden dat er mensen zijn, een heleboel mensen die hier zomaar gaan kunnen zitten en de dingen tot zich laten komen. Ik noem een paar namen, onvolprezen meneer Van Horen, met mensen die hem daarin ook weer een beetje helpen. Meneer Donkersloot voor de opname van de bandjes, die worden dan in Middelharnis verder verwerkt en... We praten wel eens inderdaad van een stille zegen die in zo'n conferentie is en waar we erg dankbaar voor zijn. Maar er wordt nog veel meer verspreid. Boze tongen beweren zelfs dat mensen niet de moed hebben om hier te komen, maar elk jaar trouw de bandjes bestellen. Dus je weet maar... dit was niet voor de kranten. Nee, dit niet, dit wordt eraf. Goed, broeders... Hartelijk dank voor alle medewerking. Fijn ook dat u er was. We achten dat de noodzakelijke greep om naar de maandag te gaan vanwege de bezetting van dit huis geen ongelukkige greep is geweest. En zoals u gehoord hebt willen we dat ook graag continueren. 10 keer Haamstede. Toch een diep voorrecht om zo met elkaar in deze tijd van verwarring... kerkelijk en verwording met elkaar als leerjongeren van Christus aan zijn voeten te zitten. Ik denk dat we daar niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn, jegens de Heere die ons dit gaf en geeft. Hoe hij verder zijn weg zal schrijven met de kerk in Nederland, het is ons niet bekend. Die toekomst is in ieder geval aan hem. Ons is de roeping om op de plaatsen waar wij staan... naar het woord van de Heer Jezus zelf trouw en voorzichtig te zijn. Doorzichtig tot op Christus. God zegene u. Hij geeft u zijn licht en zijn waarheid. En dat wij, waar bij hem El Shaddai niets onmogelijk is, ook de kerk in Nederland weer tot bloei kan brengen. Onze hoop En onze verwachting is van hem alleen. Ik geef graag het woord aan broeder Westing.
Broeders, ik stel u voor dat we dan beginnen met samen te zingen Psalm 116, de versen 5 en 9. 116, vers 5, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. En vers 9, o Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. 116, 5 en 9. Met u lezen vanuit de brief van de Filippenzen, de versen 19 tot 30, om dan met u te luisteren naar de boodschap van de versen 25 tot 30. Dus Filippenzen 2 vanaf vers 19 en dan in het bijzonder daarna vanaf vers 25. Daar schrijft apostel Paulus aan de gemeente van Filippi, en ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet van zijn beproeving dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder, en medearbeider en medestrijder en uw afgezondene en bedienaar mijner nooddrift. Dewijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd. En niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik hem dan te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houdt de zulken in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou. Mannen, broeders, we zijn bijna gekomen op het punt waarop we allemaal weer teruggaan. Terug naar onze gemeente, terug naar de post waar de Heere ons stelt, terug naar de studie ter voorbereiding op het ambt. En als het goed is, dan is er in ons hart ook een stuk verlangen om terug te gaan. We hebben in deze dagen van de Heere door middel van broeders die ons mochten dienen veel ontvangen. De Heere heeft in deze dagen aan ons willen werken, zoals we dat gisterenmiddag hoorden van broeder Ruigrok als de pottenbakker die het vat vormt. We hebben een stuk vorming, een stuk toerusting meegekregen. De Heere geeft ons de opdracht, zoals we dat gisteravond ook nog weer heel nadrukkelijk hebben gehoord, om accurate doorgevers te zijn van het woord der waarheid. En als het goed is, dan hebben we geluisterd voor onszelf en dan hebben we voor onszelf voeding gekregen, dan hebben we voor onszelf het nodige meegekregen. Maar dan hebben we dat toch ook meegekregen met het oog op de gemeente die we dienen mogen, op de plaats waar de Heere ons stelt. En dan is er dus verlangen om terug te gaan, om door te geven. En tegelijkertijd is de realiteit dat er in ons hart ook kan zijn het er tegen opzien om terug te gaan. Er tegen opzien omdat het niet allemaal even gemakkelijk is, ook niet in het midden van de gemeenten en van de kerken. We hebben daar ook wel het nodige van geproefd, soms in de lezingen die worden gehouden en anders wel in de onderlinge gesprekken. Er zijn in het kerkelijke leven in Nederland, in het gemeentelijke leven ook zoveel spanningen. Er is zo vaak dat gevoel van de gemeente vindt wat ik doe niet altijd nodig. En wat de gemeente nodig vindt, dat doe ik niet in hun ogen. En dat geldt maar niet alleen naar de gemeente toe. Maar dat stuk spanning, dat zit er toch heel vaak. We hebben heel veel meegekregen, bemoedigingen, vermaningen op. Dat is al begonnen met die aansporing om als dienaren de binnenkamer te zoeken. Maar we gaan terug en onze agenda staan weer vol met vergaderingen. En we hebben de aansporing gekregen om te lezen. Niet alleen maar met het oog op de prediking en niet alleen maar met het oog op het voorbereiden van een of andere lezing. Maar als je thuis komt, dan zegt de kerkenraad misschien wel, dominee, die sociale contacten in de gemeente, dat is ook zo belangrijk. En we hebben de aansporing gekregen om de studeerkamer toch vooral op te zoeken en in die studeerkamer ook van de Heere te mogen ontvangen, worstelend met de schrift. maar er is je eigen pastorale geweten dat zegt, ik moest daar eigenlijk vorige week al geweest zijn. En ik moet daar toch nog naartoe. Broeders, wij ontmoeten aan het einde van deze conferentie in de Heilige Schrift een collega die eigenlijk een klein beetje in diezelfde situatie verkeerde, al waren zijn omstandigheden totaal anders. We hebben samen geluisterd naar een gedeelte dat we vinden in de brief aan de Filippenzen. En u weet natuurlijk dat Paulus deze brief geschreven heeft vanuit de gevangenis in Rome. En dat de gemeente van Filippi, waar Paulus zo bijzonder mee verbonden is, banden van liefde van het eerste uur. Hij noemt deze gemeente niet voor niets zijn blijdschap en zijn kroon. En je proeft in allerlei persoonlijke opmerkingen hoezeer daar een wederkerige liefdeband is tussen een dienaar en een gemeente. Een dienaar die gezien heeft hoe de Heere daar vrucht wilde geven. En een gemeente die onder zijn dienst veel van de Heere ontvangen heeft. En die gemeente is zo bezorgd geworden over hun gevangen vroegere voorganger. Dat ze hebben een inzameling gehouden en ze hebben de gaven die ze verzameld hebben door de hand van Epafroditus, één uit hun midden, hun eigen voorganger in die tijd naar alle waarschijnlijkheid, naar Saulus toegebracht. En ze hebben gezegd, Epafroditus, je moet maar niet alleen dat allemaal overhandigen. Nee, je bent zelf ook een deel van onze gave aan Saulus. We willen graag dat je als een afgezant, als een apostel van ons, onze broeder daar in de gevangenis dient met je eigen kracht, met je eigen tijd, met je eigen leven. Maar die Epafroditus die is daar op een gegeven ogenblik in Rome heel erg ziek geworden. We hebben daarvan gelezen, hij is tot nabij de dood gekomen en de Heere heeft hem dan wel in zijn ontferming weer willen oprichten. Maar terwijl je zou verwachten dat Epafroditus dan zegt, nu kan ik weer verder gaan met mijn dienst aan Paulus, besluit Epafroditus om terug te keren naar de gemeente. En de woorden waarmee dan wordt aangeduid dat hij ernaar verlangt om die gemeente weer te zien en in het midden van die gemeente te dienen, zijn woorden die heel sterk zijn. Je hoort als het ware iets van heimwee. De man zou er ziek van zijn geworden opnieuw als hij nog langer in Rome was gebleven. Heimwee naar zijn gemeente. En dat uit liefde tot die gemeente die over hem in zorg zit en dat brengt de nodige spanningen mee. Alleen, en daar hebt u dan die andere kant, niet alleen dat verlangen naar de gemeente, eigenlijk ook dat er wat tegenop zien. Want die acht de kans groot dat als je binnenkomt stappen, dat ze niet zeggen fijn dat je er weer bent, maar dat ze zullen zeggen, wat doe je hier? Je had toch bij Saulus moeten blijven, daar hadden we je naartoe gestuurd, dat is jouw taak. Maar hebt u wel die spanning van, je wordt gedreven om dat te doen wat de gemeente niet in dank afneemt. En je doet niet wat de gemeente in feite van je verwacht. Het is onder andere met het oog daarop dat de apostel Paulus deze brief geschreven heeft. Een brief die niet alleen een bedankbrief is voor de gaven die hij heeft ontvangen. Die niet alleen een brief van bemoediging is. Een brief van vermaning ook. Want Epafroditus heeft ook verteld over zorgen die er in de gemeente zijn. Een brief die inderdaad vol is van de hartelijke verbondenheid en waarin Saulus met een heel aantal hele persoonlijke dingen laat merken dat de blijdschap in de Heere zijn deel mag zijn in de gevangenis en dat de mensen daarom echt niet over hem in hoeven te zitten. Saulus, hij schrijft immers, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Het is altijd goed zoals de Heer het in mijn leven doet. Dat stuk christelijke autarkie, dat woord dat staat er immers ook in deze brief. Hij schrijft over zijn blijdschap die er in zijn hart mag zijn. Hij schrijft over de Heer die in alle nooddruft van hem en daarom ook van de gemeente zal voorzien. Maar deze brief is tegelijkertijd ook geworden tot een aanbevelingsbrief voor Epafroditus. Het moet de gemeente duidelijk worden dat de man maar niet op zijn eigen houtje naar huis is gegaan. En dat hij maar niet van Paulus ten slotte toestemming heeft gekregen. En Paulus schrijft, ik heb hem tot u gezond. En dan mag u daar best achterlezen dat apostolische gezag dat de apostel had. En dat de apostel daarmee zegt, ik stuur hem tot u omdat de Heere wil dat hij weer in uw midden zijn plaats zal innemen. En Saulus die prijst dan die Epafroditus aan bij de gemeente door te zeggen, ontvangt hem in de Heere, wees er blij mee dat hij komt en houd hem in ere, want de man is een sieraad voor de gemeente. De man, dat is een geschenk van de Heere om zuinig op te zijn, om er hartelijk verheugd over te zijn. Nou, laten we eerlijk zijn, broeders, maar dat is toch een prachtig getuigenis als je zo'n brief meekrijgt van iemand als Paulus, die zo zijn sporen verdiend heeft in de dienst van de Heere. En dan gaan we ook een beetje begrijpen, gemeente, waarom die Paulus zo uitvoerig is over Epafroditus. Want anders dan zouden wij natuurlijk tegen elkaar kunnen zeggen, hij had dat verder niet meer hoeven uit te werken, want ze kenden hem daar toch in die gemeente. Ze wisten wie hij was, hij hoeft dat niet meer zo uitgebreid onder woorden te brengen. Maar voor ons is dat alles wel een reden om toch wat nieuwsgierig te worden en te proberen te ontdekken wie die Epafroditus nou eigenlijk voor een man is geweest. Want er zit in dat getuigenis iets om jaloers op te worden. Nee, niet als we graag een naam maken. En niet als we graag een plaats willen hebben in het bredere kerkelijke leven waar iedereen je kent en waar iedereen van je spreekt. Want dat is met Epafroditus kennelijk niet het geval. We komen hem alleen maar tegen in de brief aan de Filippenzen, hier in dit gedeelte en aan het eind nog een keertje. Maar verder horen we niks over. Maar als er iets van jaloersheid is vanwege dat getuigenis dat de apostel van deze broeder geeft. En als we proberen dat nog eens wat nader onder ogen te krijgen, broeders, dan is er een aantal dingen van Epafroditus toch wel te zeggen, al weten we niet veel van hem. Kennelijk is hij afkomstig uit Filippi. En het is ook wel duidelijk dat hij van heidense afkomst is. Wat dat betreft is het met Timotheus heel anders. Maar Epafroditus, zijn naam, die zegt het al. Gewijd aan Afrodite. Of zoals we de naam tegenwoordig wat beter kennen, gewijd aan Venus. Nou weet ik wel, dat hoeft op zichzelf niet alles te zeggen. U zult er ook wel eens een keer mee hebben gemaakt dat u een meisje moest dopen dat bijvoorbeeld de naam droeg van Diana. En dat je eens een keer tegen zo'n moeder zei als het uitkwam, weet je eigenlijk wel dat dat de naam is van een godin? En dat ze zei, ach, mijn moeder heette Dina, we vonden dat een beetje ouderwets. Maar broeders, en daar kun je dan inderdaad nog om lachen. U maakt het misschien ook wel eens een keer mee dat als u op doopbezoek komt en u hebt het doopkaartje, het geboortekaartje gekregen, dat u eerst maar eens begint met voorzichtig te vragen, hoe moet ik die naam nou eigenlijk uitspreken? En dat je dan vervolgens eens doorvraagt van hoe kom je nou eigenlijk aan zo'n naam? En dan blijkt het allemaal niet even onschuldig te zijn. Ik blijf altijd heel levendig mij voor de aandacht houden. Het moment dat ik onze oudste dochter ging aangeven op het gemeentehuis in Scharendijken. Er werd twee keer in de maand werd er gemiddeld een baby geboren. En de burgemeester die schreef ze zelf in. En de burgemeester die zei tegen me. Hij zegt, ik heb nou gisteren of eergisteren wat meegemaakt. Er kwam mijn vader zijn oudste zoon aangeven. Zijn eersteling. En toen de vraag kwam, hoe moet de naam zijn? Toen zei hij, die jongen die moet heten Eusebio en een paar andere namen ben ik vergeten. En toen zei hij tegen hem, van hoe kom je daar nou bij? Hij zegt, burgemeester, dat weet u toch wel, dat zijn de beste voetballers van de hele wereld. En toen de burgemeester, die echt een burgervader was, hem ervan overtuigd had dat je dat kind dat niet moest aandoen om met die rare namen door het leven te gaan, waar over 20 jaar iedereen van zou vragen van, hé, was jouw vader een gastarbeider of zo? Toen liet die vader zich nogal gauw overtuigen. En dan zei burgemeester, noem hem dan maar Eddy Koen Johan. En toen de burgemeester, die niet zo erg op de hoogte was van sport, vroeg hem, wat bedoel je daarmee? Toen zei hij, ach, weet u toch wel, dat zijn er dan gewoon Nederlandse voetballers. Eddy, Pieter Schraafland, Koen Molijn en Johan Cruijff. En zo op die manier is die jongen nou door het leven gegaan. En weer, wij lachen daarom, maar broeders, dat is immers allemaal niet zo onschuldig als dat het wel lijkt. En we maken het in onze tijd toch heel wat mee, dat kinderen die gedoopt worden in de naam van de drie-enige God, een naam van hun ouders meekrijgen. Die herinnert aan de sterren uit de wereld van het amusement en van de sport. Waarmee die ouders in feite zeggen, wij hopen dat onze kinderen daarop lijken. En dat onze kinderen in die wereld hun plaats krijgen. En daarom denk ik dat het toch ook niet zo onschuldig is geweest dat die Epafroditus deze naam kreeg en dat je uit die naam en zeker uit het feit dat hij die naam blijkbaar volledig is blijven dragen en dat ze hem niet genoemd hebben zoals we in een andere brief iemand tegenkomen, Epafras, waarschijnlijk is dat een afkorting van dezelfde naam immers, dat in die lange naam toch iets zit van dat afkomstig zijn uit die wereld van de seks waar de onreinheid en waar de vuilheid en de ongerechtigheid wordt gevonden. Die wereld van glamour en glitter die zo heel mooi lijkt en die zichzelf presenteert als het leven. Maar waarvan de Bijbel zegt, denk maar aan de spreuken, haar wegen zijn wegen des doods. Een wereld waardoor een riool stroomt dat als het open gaat, dan stinkt het. En dan proef je, we hebben er zojuist nog wat van gehoord, dan proef je de nameloze ellende waarin jonge mensen tenslotte terechtkomen. Die Epafroditus, die is door de Heere vanuit de duisternis van die wereld geroepen tot zijn wonderbare licht. Als je het nog een keer wil samenvatten, afkomstig uit de wereld van de love, die niet anders is dan de bevrediging van hartstocht ten koste van een ander voor een moment. Overgezet in die wereld van de eeuwige liefde Gods die zich richt op verloren mens. De liefde die niet neemt, maar die geeft. Zo lief de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Immers, Paulus die noemt in dit gedeelte die Epafroditus mijn broeder. En het zal nou wel duidelijk zijn dat hij daarmee niet bedoelt een broeder naar het vlees. Die had Paulus ook. En over het merendeel van hen had Paulus heel veel verdriet. Hij voelde zich ermee verbonden. Vijanden naar het evangelie, maar beminden om der vaderen wil zo verbonden. En u denkt met mij aan Romeinen 9 tot 11 dat hij zegt, ik wenste wel verbannen te zijn van Christus als ik daardoor enige van die broeders kon behouden. Maar bij Epafroditus is het een broederschap in de geestelijke zin van het woord. Epafroditus is een geestelijke broer van Paulus geworden. En dat helpt ons verder in de kennismaking met deze man. Want als wij ook wel eens een keer aan iemand die we voor het eerst ontmoeten en die we een beetje proberen thuis te brengen, vragen van kunnen we u thuis brengen? En iemand zegt dan ik ben een broer van die en die. Dan zeggen we, oh ja, nou weten we het, want die broer die kennen we. Nou, Epafroditus die kon zeggen als je hem vroeg, uit welke familie kom je? Ik ben een broer, een broeder van Paulus. Uit die familie. Ik denk dat Paulus zich daar wel eens intens over verwonderd heeft. dat hij, die vroegere fariseer, zulke mensen zijn broeders noemde. Dat hij daar niet meer boven stond. Integendeel, dat hij er uiteindelijk nog onder ging staan. Terwijl hij dan tegelijkertijd die godsdienstige broeders daar in Jeruzalem zag, die hij op deze wijze niet zijn broeders kon noemen, omdat ze vijanden waren van het kruis van de Heere Jezus Christus. Mijn broeder. Daarmee zegt Paulus, die Epafroditus en ik, wij hebben dezelfde vader. Daar zit het wonder van de wedergeboorte achter. Daar zit het wonder achter van het gekocht zijn met het bloed van het lam. Van het vernieuwd zijn door de geest van de Heere Jezus Christus. En Paulus die heeft dat aan Epafroditus gemerkt, wat we gisteravond ook hoorden. Dat de Heilige Geest met zijn en mijn geest getuigt dat wij kinderen God zijn. Broeder van Paulus, en dat is ook aan hem te zien, want er is dezelfde liefde tot God en er is dezelfde ijver tot de dienst en er is dezelfde hartstocht als het gaat om de zaak van de Heere Jezus Christus. En dat is toch kenmerkend voor de leden van dat gezin. Die zijn mijn broeder en mijn zuster, zegt de Heere Jezus, die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. En in Filippi hebben ze zo Epafroditus ook herkend en erkend. En vandaar dat hij geroepen is tot het ambt. En dan zeg ik vanmiddag, broeders, dat is het eerste. Voor een ambtsdrager in de gemeente van de Heer Jezus Christus. De knecht moet een kind zijn. De arbeidsverhoudingen tot de vader, die dienen niet geregeld te zijn op de manier van de oudste zoon. Die inderdaad naar waarheid kon zeggen, ik heb u zoveel jaren trouw gediend. Maar die tenslotte een buitenstaande bleek te zijn. Maar op de manier van de verloren zoon zoals hij thuis kwam. Ik ben niet meer waar. Leven van genade, van wat de Vader geeft. Dat blijkt ook elke keer weer, dat blijkt in het leven van Paulus zelf. Juist omdat de Heere Paulus zo verlost heeft van zijn eigen gerechtigheid. En hem heeft geleerd de gerechtigheid van Christus als de enige waardoor een mens voor God kan bestaan. Daardoor kon deze apostel zo getuigen van dat evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze. En je proeft dat ook altijd weer in zijn woorden. Mij is barmhartigheid geschied. De verwondering dat je zelf mag delen in wat je nu anderen mag verkondigen. Je ziet dat ook bij iemand als Petrus, voor wie die paasmorgen in Jeruzalem zo onvergetelijk is geworden en dat trilt immers door in zijn paasbrief als hij spreekt over dat wedergeboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Het is toch zo dat de gemeente dat over het algemeen merkt, broeders, zeker degene die zelf wat verstand van zaken hebben, of je zelf deel hebt aan wat je anderen mag verkondigen. Of je er kennis aan hebt. Of je, zoals broeder Vreugden heel net zei, of je er uitspreekt of alleen maar erover. En daarom is de vraag terechtgesteld. En ik denk dat dat ook ambtelijke zorg aan elkaar is. Dat we elkaar die vraag stellen, zoals broeder Den Butterum gisteravond nog weer heel concreet aan ons stelde. De vraag die we aan de gemeente stellen, heb je te deel aan. Mag je zelf de Heere Jezus Christus kennen? Mag je, wanneer je preekt over die ontmoeting tussen Abraham en God, zelf ook weten? Van die ontmoetingen met de levende God, met El Shaddai. Maar dan het volgende, broeders, wat wij lezen in dit gedeelte. Paulus noemt Epafroditus niet alleen zijn broeder, hij noemt hem ook mijn medearbeider. Het zal ons duidelijk zijn dat dat onlosmakelijk vastzit aan het voorgaande. In feite geldt dat niet eens alleen maar voor een ambtsdrager, al geldt het voor een ambtsdrager in de dubbele zin van het woord. Maar het kindschap Gods brengt mee het dienstvaardig worden. Onze catechisme zegt dat zo prachtig. Zijn eigendom gekocht met zijn dierbaar bloed. Hem voortaan te leven van harte weg en bereid. Zondag 12, waarom wordt geen Christen genaamd, opdat ik mijzelf tot een leven dankoffer, hem offeren. En het getuigenis van Paulus, in de Handelingen leest u dat, laat datzelfde zien, wiens ik ben, die ik dien. Die twee dingen die horen bij elkaar. En als we dan lezen dat Epafroditus een medearbeider van Paulus is, dan hoeven we van Epafroditus verder niet zoveel te weten, maar dan weten we dat hij dus zoals Paulus gearbeid heeft in diezelfde dienst. En dan zijn woorden die op Paulus van toepassing zijn, dus ook op Epafroditus van toepassing. Dan geldt het ook van Epafroditus dat hij een doulos, dat hij een slaaf van de Heere Jezus Christus is. Hem helemaal toebehorend, zodat de Heere het in zijn leven helemaal voor het zeggen heeft. Over zijn lichaam en over zijn ziel, over zijn uren en zijn tijd, over alle dingen. Dan geldt het ook van Epafroditus en Paulus gebruikt dat woord. Dat hij een apostel is, niet in die bijzondere zin, maar wel in die algemene, in die bredere zin. Een gezondene die niet met eigen gezag komt, maar die een opdracht heeft meegekregen. En dat geldt van zijn dienst, het woord dat we ook een paar keer lezen in deze versen, dat het liturgie is, priesterdienst, offerdienst. En zo komen we dan die Epafroditus ook tegen in deze versen. In vers 25 zegt Paulus, uw afgezondene. En daarmee worden we eraan herinnerd hoe die Epafroditus vanuit Filippi naar Rome werd gestuurd om op die manier de dienst van de gemeente aan de apostel te verrichten. En dat is een zware reis geweest in die tijd en dat is een gevaarlijke opdracht geweest. Maar je krijgt uit alles de indruk dat Epafroditus zichzelf ervoor heeft aangeboden. Toen er gevraagd werd in de gemeente wie zal gaan, dat hij gezegd heeft, ik neem mij maar. En dat is typerend voor die dienstbroeders. Dat je nu zegt, dat kan een ander misschien toch wel doen. En dat je niet te gauw verontschuldigingen hebt. Maar dat je zegt, hier ben ik. Niet overmoedig. En daar moet je dan in bepaalde situaties nog alles voor ingewonnen worden. Daar moet de Heere soms een heel stuk verzet voor in je breken, zeker. Maar als de Heere gediend wordt door mensen die hij geroepen heeft, dan geldt van die dienst dat de Heere er ook voor zorgt dat het vrijwillige dienst is. Dat het ook de dienst is van mensen die gewillig gemaakt zijn. Om te gaan waar hij roept en te staan waar hij wijst. Dienstvaardig. In die dienstknechten komt immers als het goed is iets uit van de Heere Jezus zelf. Die gezegd heeft, ik ben gekomen niet allereerst om gediend te worden. Dat is ook iets wat je moet leren. Dat heel persoonlijk mag zeggen. Toen ik in het begin dominee wou worden, toen dacht ik dat ik de Heere kon gaan dienen. Toen is het dat woord geweest waardoor de Heer hem op mijn plaats heeft gezet. Dat ik allereerst bediend moest worden uit de Heere Jezus Christus zelf. En dat je dan ook dienstvaardig wordt gemaakt. Ook dienstbereid. Omdat je dan bediend uit hem gaat dienen en niet met jezelf komt, maar met hem. In wie immers alles is. Zijn leven, zijn ziel gegeven tot een rantsoen. En als we dan vervolgens vragen, hoe heeft Epafroditus die dienst verricht? Dan zegt Paulus in vers 30, om het werk van Christus is hij tot nabij de dood gekomen. Die Epafroditus is niet zomaar ziek geworden, broeders. Misschien moet je dat woord wel zo lezen, dat je in onze taal heel nuchter misschien zou moeten zeggen, de man heeft zich bijkans doodgewerkt. Dat hij daar in Rome kwam, waar Paulus vast zat, en dat hij daar zoveel werk zag, dat hij gesjouwd heeft en gevlogen van het een naar het ander, dat hij doodziek is geworden in verband met zijn werk, nadat hij die inspanning had gehad van die reis naar Rome, en toen kwam hij meteen zoveel tegen, en er was zoveel wat Paulus had moeten laten liggen, en waarin hij Paulus wilde dienen, en waarin die gemeente dat nodig had, en dan in die situatie, in dat gevaarlijke Rome dat steeds bedreigender werd voor de volgelingen van het Lam, te midden van alle moeilijkheden van die wereldstad waarin christenen verdacht zijn omdat de massa de keizer als heer aanbidt. Misschien moet je het ook wel anders lezen, dat hij ziek is geworden door zijn zorg voor zieken, waarbij hij niet aan zichzelf dacht, maar alleen aan die mensen die hem nodig hadden, waardoor hij ziek is geworden in die ongezonde omgeving. In elk geval om het werk van Christus is hij tot nabij de dood gekomen. Daarvoor heeft Epafroditus zich voor 100% en nog meer ingezet. Daar heeft hij zichzelf voor overgehad. De priester die zichzelf ook offert, hart en ziel en lichaam, Heere, leg ik op uw altaar neer. En Paulus had dat erkend, want diezelfde hartstocht was er in het leven van Paulus ook. Gedreven voor de eer van de Heer en om zielen te winnen. En als ik dan de lijnen in dit slotwoord op deze conferentie mag doortrekken, broeders, dan vraag ik het ook maar weer aan u zoals ik het aan mijzelf vraag. Herkennen wij het ook? En die vraag die wordt des te indringender wanneer we in het verband in deze brief lezen dat Paulus ook hele andere mensen ontmoette. En je krijgt de indruk dat dat mensen waren die ook tot de gemeente behoorden, misschien ook wel tot de ambtsdragers behoorden. Hebben we dat gelezen in vers 21, dat hij zegt, zij zoeken allen het hunne. En als u even verder leest in deze brief, dan leest u in hoofdstuk 3, vers 18 en 19, velen wandelen anders, welker God is de buik, welker eer is in hun schande, ze bedenken aardse dingen. En laten we nou eerlijk zijn, maar dat soort dingen, dat is er vandaag ook. De geest van deze tijd die ons mensen zo op onszelf gericht doet zijn en die ons zo individualistisch doet leven, die gaat aan de pastorieën en aan de dienaren van het woord niet voorbij immers. Lopen wij ook niet het gevaar dat we vandaag van ambtsdrager ambtenaar worden met een excuus aan de goede ambtenaar? Dat ook dominees het erover gaan hebben, ik heb een zoveeldaagse werkweek. En als ik nou zoveel uur gewerkt heb, dan heb ik toch eigenlijk gedaan wat mijn gemeente van me kan verwachten, want ze werken zelf ook niet meer dan 4,5 dag gemiddeld. Is er dat gevaar niet? Kijk, ik bedoel vanmiddag niet te zeggen, broeders, dat we naar huis terug moeten gaan om slaven te worden van ons werk. Paulus was ook geen slaaf van zijn werk, hij was een slaaf van de Heere Jezus Christus. En die Heere, die weet wat zijn knechten ook naar het lichaam nodig hebben, die zei ook wel eens een keer rust een weinig. Die mag van de Heere echt wel met vakantie, broeders. Maar wel als slaven van Christus. Dat wil zeggen dat hij het voor het zeggen heeft. En dat je voor hem beschikbaar bent. Tot in de vakantie toe, wanneer de Heer je ineens tot een bepaalde taak roept. Maar dan toch in die volle overgaan. Er zitten hier nog een paar broeders die met mij onder de colleges hebben gezeten van wijlen professor Kramer in Apeldoorn. En die broeders herinneren zich ongetwijfeld dat professor Kramer in zijn gebed aan het begin van de colleges nogal eens vaak dat woord gebruikte. Geef dat we in restloze overgave u mogen dienen. Dat je niks meer achterhoudt. Het heeft mij verschrikkelijk pijn gedaan. Dat moet natuurlijk ook niet in de krant. Dat zijn schoonzoons bij zijn begrafenis dat eigenlijk betitelde als een beetje achterhaald Calvinisme. Want hij zei, mijn schoonvader had eigenlijk geen tijd om een beetje plezier in het leven te hebben. Nou, de man, die vond zijn vreugde daarin, elk die daarin zijn lust genoot. En dat was de merk. Die dienst, broeders, als liefdedienst, als offerdienst. Mijzelf. En dat is niet altijd gemakkelijk. We hebben wat dat betreft de wereld niet mee en we hebben de tijd niet mee en we hebben de omstandigheden niet altijd mee. Je hebt de gemeente daarin niet altijd mee. En laten we eerlijk tegen elkaar zeggen, ook daarin kunnen we elkaar soms helpen. Want je hebt niet altijd je vrouw mee. Een vrouw in de pastorie. Iemand heeft dus een keer gezegd, dat is een engel of een duivel en een tussenvorm is er niet. Het was wijlen en dominee J. Overduin. En er zit wat in. Dat er inderdaad een stuk van je tijd ook daardoor extra wordt opgeslokt. Maar dan mag je ook zeggen, heren, u weet daarvan. Maar het belangrijkste is toch dat we onszelf niet altijd mee hebben. Van nature al helemaal niet. Maar ook na ontvangen genade. Kennen we de vreugde van de dienst nog, broeders? De verwondering dat de Heere ons wil gebruiken. En de verwondering dat de Heere niet op een gegeven ogenblik het contract opzegt. En dat de Heere altijd nog weer ons wil inschakelen in zijn dienst. Dat is toch immers een trek van het nieuwe leven die in het bijzonder in de dienaren, in de ambtsdragers openbaar zal komen. Het is ook iets van de voorsmaak van het eeuwige leven. Zijn dienstknechten dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Broeders, het is toch zo'n schone dienst waartoe we geroepen zijn. En ik hoop dat het u vergaat zoals het mij vergaan is onder het luisteren naar de broeders en in de ontmoeting met elkaar. Dat je er weer zin aan hebt gekregen en dat je in gedachten weer bij hebt mogen tekenen. En dat je zegt, heren, u bent het zo waard om gediend te worden. En wat is het een heerlijke dienst en wat bent u een goede koning om te dienen. Want u vraagt van een mens nooit te veel, al weten wij het soms niet altijd te overzien. En al denken wij soms van wel, maar u weet het veel beter. Dat is toch waar wat we wel eens tegen elkaar zeggen, dat dan de eerste zegen voor jezelf is. Ja, zegt u, maar het is toch ook wel een zware dienst. Nou, dat is ook zo, broeders. Paulus die noemt Epafroditus niet alleen zijn medearbeider, hij noemt hem ook zijn medestrijder. En zoals ik al zei dat het tweede bij het eerste hoorde, zo mag ik ook weer zeggen, dit derde dat hoort weer bij het tweede. Knecht van de Heere zijn betekent tegelijkertijd soldaat zijn. Troffel en zwaard moeten in de dienst van de Heere in deze bedeling altijd weer samen worden gehanteerd. Calvijn die heeft dat geschreven. Satan staat niet toe zonder strijd te dienen in het evangelie, want hij verklaart de oorlog aan een ieder die zich inzet voor de zaak van Christus. Nou, dat blijkt zelfs in die liefdevolle brief aan de Filippenzen, waarvan je soms het gevoel krijgt, daar was het eigenlijk allemaal nog zo goed. En dan hoor je Paulus daar spreken over Al die dingen waar die soldaten van de Heere Jezus mee te maken kregen, met Joodse wetsleraars en met Griekse en Romeinse oproerkraaiers, met mensen met een vleeselijke godsdienst, met de wereld waarin de gemeente leeft, met de geestelijke boosheden, de beheersers van de duisternis van deze eeuw. Niet voor niks klinkt in de brieven van de apostel ook elke keer weer de oproep om waakzaam te zijn en om toch vooral die geestelijke wapenrusting aan te trekken. Wij worden geroepen, broeders, tot dienst in een wereld die in het boze ligt. Waar de overste deze wereld nog altijd overste is. De Heere Jezus heeft het tegen zijn discipelen al gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gedood, ze zullen ook u willen doden. Arbeiders van de Heere zijn dienaren in een strijdende kerk. En de wolven van buiten zijn er. Die proberen om de schapen te verscheuren. En wolven in schaapskleren van binnen. En zoals Paulus dat voor zijn dagen tekende, zo is het toch in onze dagen nog. Onze dienst is een krijgsdienst, broeders. Krijgsdienst allereerst tegen de duivel. En in onze dagen is die duivel openlijk bezig. We hebben er zojuist nog wat van gehoord van broeder Mulder. We hebben er wat van gehoord uit het getuigenis van broeder de Hertog. We weten er toch allemaal van als we een beetje midden in de praktijk van het leven staan. Die geweldige geestelijke worsteling juist in onze tijd. Kracht van het occulte. Er zullen er heel wat onder ons zijn die al wel eens wat van de boeken van Peretti hebben gelezen. En goed, daar zitten bepaalde evangelische trekken in waar we niet gelukkig mee zijn. En andere dingen waarvan we zeggen, och, zo zeggen en zo zien wij de dingen niet. Maar toch, het ontmaskerende daarvan. Van die geestelijke machten en krachten die zich meester maken. En als je het dan meemaakt, broeder, zoals ik het zelf een tijdje geleden meemaakte, toen had ik net een van die boeken voor het eerst gelezen. Zo'n meisje dat via school helemaal in de greep was gekomen van de machten van de duisternis. En je komt dan vervolgens in een psychiatrische inrichting bij een van je kategezanten, 15 jaar. En je hoort en je ziet daar letterlijk voor je ogen wat je in dat boek hebt gelezen. Wij hebben een strijd te voeren. Tegen de boze geesten in de lucht. Die hun klauwen uitstrekken in het bijzonder ook naar de jeugd van de gemeente. En daarbij hebben we de strijd tegen de wereld. En wat heeft die wereld niet alleen vroeger, maar ook in onze dagen een zuigkracht en een aantrekkingskracht. En we zitten daar toch allemaal mee, dat hele proces van secularisatie. Dat sluipend in onze gemeenten en in de gezinnen van onze gemeenten en in de levens van gemeenteleden binnendringt. En ik noem dat toch ook maar weer de strijd tegen ons eigen vlees, waarvan je hoe langer hoe meer gaat ontdekken, en dat is de grootste vijand en de moeilijkste vijand. Het vlees van een dominee die toch zo graag mensen wil behagen. En die toch zo graag de kerk vol heeft en zo graag heeft dat de mensen zeggen, wat heb je weer mooi gepreekt. En dan weet ik wel, daar zit iets heel wonderlijks in. Want via die prediking dan hoop je dat de Heere dat ook gebruikt en dat ook doorwerkt. Maar we zitten er zo gauw zelf tussen. En als we er zelf tussen zijn, dan strijden we zo gauw voor onze eigen zaken, voor onze eigen naam. In plaats van dat we medearbeider zijn van Paulus. In dienst van koning Jezus. Hoe streed die Epafroditus dan? Wel, daar lezen we ook wat over in dat gedeelte. In vers 30 zegt Paulus immers zijn leven niet achtende. En dan valt het je weer op dat die Epafroditus zo'n echte broer van Paulus is geworden. Want Paulus die mag datzelfde van zichzelf zeggen. We hebben dat gisteravond nog gelezen in Handelingen 20. Mijn leven niet achtende. Mensen die er hun leven voor over hebben, omdat er hogere belangen op het spel zijn en die bereid zijn om alles op te offeren, als het moet zelfs hun leven, omdat hun leven Christus is. Want als je leven Christus is, dan raak je met je leven niet alles kwijt. Integendeel, dan hou je alles over. En wat kan dat soms nodig wezen om daaraan herinnerd te worden? Ik herinner mij, ik was een beginnende dominee. Toen was ik aanwezig bij een gesprek tussen een paar oudere collega's. En de een die had vreselijk veel problemen in zijn gemeente. En de ander die had zich daar wat mee te bemoeien via een commissie. En die zei, man, als je nou toch eens de gemeente wat meer inging en als je eens wat meer naar de mensen toe ging. Ja, zei hij, maar ik heb hartklachten en de dokter heeft gezegd, ik moet wat kalm aandoen. Toen zei die collega, nou heb er dan je hart een keer voor over als het om de zaak van de Heere Jezus gaat. En als het om behoud van de gemeente gaat. En ik weet wel, er zijn kanttekeningen bij te maken. Maar zijn leven niet achtende. Ook dat is niet gemakkelijk, want dat is ook een stuk van de strijd, broeders. Maar wees nou eens eerlijk, je kunt alleen maar naar het front wanneer je door genade die instelling hebt gekregen. We hebben in de afgelopen maanden allemaal de beelden nog weer eens een keer gezien van die day. De foto's van die jonge mannen uit allerlei delen van de wereld. Die zich vanaf die landingsvloot in de zee wierpen en de stranden van Normandië opstormden en tegen de klippen opklommen. Dat kun je alleen maar doen als je je leven niet achtte en je bewust was. Het kan me mijn leven kosten, maar het gaat om een goede zaak. En daar ging het om aardse vrijheid, al waren daar ook satanische machten in het spel in Hitler-Duitsland. Maar broeders, is dat dan niet het beeld van de krijgsdienst in dienst van koning Jezus? Zoals die soldaten toen. Je leven ervoor over hebben. Omdat de zaak, omdat de koning het waard is. En dan zitten wij vandaag nou niet zo gauw in de situatie dat wij ervoor worden doodgeschoten. Wij leven niet in Iran. Waar het feit dat je dienaar bent kan betekenen dat je een paar kogels in je hoofd krijgt. Of in Soedan, waar het kan betekenen dat je gekruisigd wordt, letterlijk. Het is vandaag net zo goed de vraag, broeders. Wat mag het ons kosten? Wat kost het ons? Als wij strijden zonder aanzien des persoons, dan kan je vrienden kosten. Kan je een stuk sympathie kosten. Als wij strijden in het concreet ontmaskeren wat van de duivel is en wat van de wereld is. En als we de zonde bij de naam noemen. Dan kan het wezen dat mensen die het prachtig vinden als je zegt dat we allemaal zulke grote zondaren zijn. Zich op dat moment van je afkeren. Omdat je nou net niet de zonde van de buurman noemt waar ze zo'n last van hebben. Maar hun eigen zonde. En dan merk je dat je niet meer die beste dominee bent die ze misschien aanvankelijk dachten dat je was. Is het niet zo, broeders, en ik kijk ook weer naar mezelf, maar dat we allemaal diep in ons hart toch wel graag des keizers vriend zijn. En dan kun je voor keizer, kun je in verschillende situaties ook verschillende namen en verschillende dingen invullen. Maar lopen wij dat gevaar niet? En dat we daarom maar een beetje aanpassen. En daarom maar een beetje om de dingen heen praten. En niet te vergeten, ook op dit punt weer, ons eigen vlees. Om dat in het gevlei te komen. Beminde dominee te zijn. Begeerde dominee. Er is nog iets wat Paulus zegt van die dienst van Epafroditus. Die dienst van Epafroditus is te typeren als een offerdienst en als een krijgsdienst. Het is ook te typeren als broederdienst, als liefdedienst. En weer zeg ik, dat is toch een duidelijke trek van het dienen van de Heer in het licht van de schriften. Hieraan zal de wereld weten dat gij mijn discipelen zijt, zo geliefde hebt onder elkander. En wat is dat in dit gedeelte prachtig uitgekomen rondom die ziekte van Epafroditus. U moet er eens op letten hoe die gemeente van Filippi aan deze man verbonden was. En hoe deze dienaar van Christus aan die gemeente verbonden is. Hoeveel liefde hij voor die gemeente heeft. Wij lezen immers dat hij zo zeer begeerig is om hen te zien. Dat hij als het ware door heimwee naar zijn gemeente verteerd wordt. En we lezen dat hij zeer beangst is om de gemeente. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt als wat gebruikt wordt voor de Heere Jezus in Gethsemane. Dan ligt het als een last op hem dat die gemeente zo in zorg en misschien wel in verwarring zal komen. Door de berichten uit Rome dat hij het niet meer uit kan houden. En als u dan eens oplet hoe Paulus die Epafroditus heeft lief gehad. En omgekeerd. Een liefde die zich uit in verlangen naar elkaar. En in zorg voor elkaar. En vooral in gebed voor elkaar. We lezen in dit gedeelte dat, ik noemde dat al een paar keer, dat Epafroditus ziek was geworden. En Paulus die had hem niet kunnen genezen. Misschien dat tussen haakjes er even bij. In deze tijd waarin je weer op allerlei manieren geconfronteerd wordt met gebedsgenezers. Paulus had de gave van de genezing. Daar zijn de voorbeelden van te vinden. Maar die had hij kennelijk ook alleen maar als de Heere dat wilde. En Paulus die kon niet tegen Epafroditus zeggen van sta op van uw bed en wees genezen. En toen was hij weer genezen. Maar Paulus heeft gebeden om genezing. En dat leid ik af uit het feit dat er staat, God heeft zich zijner ontfermd. En dan zingen we toch zo vaak, onze God ontfermt zich op het gebed. En als ik dan ook deze lijn door mag trekken. Maar ik vraag hem, broeders, kennen we dat? Wat is dat geweldig belangrijk als je dat leert om ook voor elkaar te bidden. We ontmoeten elkaar hier in deze dagen en daarna gaan we weer uit elkaar. En we merken een bepaalde verbondenheid aan elkaar die over kerkmuren heen reikt. Maar is het ook niet zo dat de Heer ons aan elkaar geeft, juist dat we ook elkaar zouden dragen in onze gebeden. Vanmorgen vlak voordat ik de deur uitging, belde broeder Joop van Dijk uit Urk me op. Hij kan hier vanmorgen niet zijn omdat hij andere werkzaamheden heeft in de gemeente. En u weet allemaal, er is maandag voor hem en zijn gezin gebeden. Omdat ze nadat ze al 2 keer een klein kind verloren hadden, ze nu een kindje bij de geboorte moesten afstaan. En Van Dijk die zei, wil je de broeders bedanken voor hun gebed. Maar dat niet alleen, wil je de broeders ook vertellen dat het zo, dat de Heer het zo rijk verhoord heeft. En dat we dat die maandagmiddag zo heerlijk ervaren hebben. Dat onze God ontfermend is. Dat het goed was en dat we verder konden. En dat ik daarom de moed had om er dinsdag ook te zijn. Broeders, ook dat stuk van dit gedeelte, dat vraagt van ons de verwerking, de meditatie. Liefde tot de gemeente en tot elkaar. Hebben we onze gemeente lief niet omdat die gemeente zo lief is altijd, maar zijn we zelf ook niet. Maar omdat Christus ons lief is geworden. Een oog voor elkaar. Maar zo ze aan elkaar ook mogen vragen van gaat het allemaal goed. En dat we elkaar dragen in de gebeden wanneer het niet zo goed gaat in de persoonlijke of in de ambtelijke zin van het woord. Als we met elkaar meeleven en met elkaar mee bedroefd zijn en met elkaar mee blij zijn. We hebben iets geproefd van de kerkelijke situatie waarin verschillende van ons verkeren. Wat is het goed dat we er op deze manier mee geconfronteerd worden. Dat we niet vervolgens in onze kerkbladen stukken over elkaar gaan schrijven. Maar elkaar in de worsteling van deze tijden dragen in de gebeden of God zich wil ontfermen. En dan zoeken we niet onszelf. Paulus had Epafroditus bij zich kunnen houden en de gemeente van Filippi had het prachtig gevonden. Hij had Epafroditus denk ik ook heel best kunnen gebruiken daar in de gevangenis, maar hij stuurde hem weg, want de gemeente had het nodig. We hebben elkaar zo hard nodig, broeders, ook in de vermaning, ook in het opscherpen, in het stimuleren. Ook daarin dat er dan ook iets gehoord mag worden van de vreugde die er mag zijn wanneer de Heere zijn werk in ons midden ondanks alles toch voortzet. En dat we er dankbaar voor mogen zijn als de Heer een ander heeft willen gebruiken. Dan ben je niet meer jaloers als je gemeente zegt van... Of iemand in je gemeente, die dominee heeft zondag gepreekt en daar heb ik toch zoveel aan gehad. Heren, wat een zegen. Dat de Heere dat gaf. En dat de Heere zijn instrumenten hanteert op zijn tijd en op zijn plaats. Paulus schrijft in Filippenzen 2, zij zoeken allen het hunne. En dat is nou net het tegenovergestelde van de liefde waarvan hij schrijft in een van de andere brieven. Die zoekt zichzelf niet. En wat kan dat een getuigenis zijn, broeders, wanneer ook in dat opzicht we weer bij het woord leren leven in deze individualistische wereld, als het mag gezegd worden, ziet hoe lief ze elkaar hebben. Psalm 133 zegt, daar is de geur van de Heilige Geest. Is als de zalf op hoge priestershoofd. Die liefde onder elkaar. Paulus die schrijft aan de gemeente van Filippenzen, broeders, houd de zulken in waarde. Zou hij zo'n aanbevelingsbrief van u en van jou en van mij ook kunnen schrijven? Als het u vergaat zoals mij bij het overdenken van deze tekst, dan is er een heleboel waar wij ons over moeten schamen. Dan is er heel veel waarvan wij moeten zeggen, althans ik wel van mijzelf als... Dan tegen de gemeente wordt gezegd, houd de zulken in waarde, heren, ik ben onwaardig. Dan is er heel veel reden tot droefheid. Alleen moeten we dan daar eindigen of moeten we dan maar zeggen, nou we zullen ons best doen en gaan we hier vandaan met goede voornemens? Mag ik tenslotte nog een paar dingen zeggen? De broeders van de commissie zeiden van, je hebt nou de tijd. Een paar dingen om niet in onszelf te eindigen tenslotte. Paulus schrijft aan de gemeente, ontvangt hem dan in de Heer. En als het goed is, mogen we toch zo naar onze gemeente, naar onze post teruggaan. In de Heer, het is niet onze keuze, maar de Heer heeft ons daar geplaatst. En daar mogen wij dan ook op terugvallen. Heer, dat was toch uw bedoeling en dat was toch uw roeping. U hebt ons geroepen, mensen uit het stof. Zo'n eigen gerechtigde fariseer die iets van de duivel liet zien in zijn optreden op de weg naar Damascus. Zo'n jongen daar uit de rosse buurt van Filippi. U hebt ons geroepen, u wist waar u aan begon. En u maakt zulke mensen tot vaten waarin de schat van het evangelie kan oplichten. Heere, doet u het dan maar, ook in mijn leven. En in vers 30 nog een keer die woorden om het werk van Christus. Paulus en Epafroditus zijn allebei medewerkers en medestrijders, maar het is het werk van Christus. En hij schakelt er mensen bij in, maar het is zijn zaak en het is zijn werk. Werk van de Heere waarvan geldt dat hij het zal voleindigen. En een strijd van Christus waarvan geldt dat hij die uiteindelijk al gestreden heeft. In Gethsemane en op Golgotha. En dat hij overwonnen heeft. Zijn werk. Zijn strijd. En dat betekent ook dat de schapen waarover wij herder mogen zijn. Als het zijn schapen zijn, door hem zijn gekocht. Door hem worden toegebracht. Door hem worden geleid, zodat ze tenslotte, zonder dat er één ontbreekt, straks zullen wandelen. In die grazige weide van het Nieuwe Jeruzalem. En dan is die kerk waarin wij dienen mogen. Niet de kerk die wij vergaderen. En de zonen Gods vergadert ze. Van het begin tot het einde der aarde. Ik meen dat het Luther is geweest die eens een keer gezegd heeft, toen hij 's nacht niet slapen kon omdat de moeite en de zorg van de kerken zo op hem afkwam. En toen hij voor het raam stond te kijken naar zo'n sterrenhemel, die misschien een klein beetje leek op die Abraham zag die nacht. En gezegd: Heere, de kerk, dat is toch uw werk? Dan kan ik toch rustig gaan slapen. En wat is dat ook een woord om mee te nemen. En dat te beseffen, dat maakt ootmoedig en dat maakt ons tegelijkertijd ook rustig. Want dat betekent dat de Heer het uiteindelijk ook niet van ons verwacht. Wij kunnen het ook niet. Dat hebben we in deze dagen ook tegen elkaar meermalen gezegd en we hebben het gehoord. Wij kunnen geen mensen bekeren. Wij kunnen geen harten openen. Wij kunnen de kerk niet bouwen. En we hoeven het ook niet te doen. Hij schakelt mensen in, maar het is zijn werk. En als we dan van die kerk van vandaag zeggen: het lijkt wel alsof we op de laatste verschansingen staan. En het lijkt wel alsof het een gebouw is dat binnenkort in puin gaat storten als God het niet verhoedt. Als er misschien onder ons zijn die eigenlijk zo vastgelopen waren dat ze zeggen: ik weet niet zo goed meer hoe het verder moet. Mag ik dan tenslotte nog op één woord wijzen? Dat is dat woord ontferming dat hier staat. God heeft zich zijner ontfermd. Wat was het gevolg? Dat die Epafroditus, waarvan de omstanders dachten, nou sterft hij, in de poort van de dood, dat hij terug werd gebracht in het leven en dat hij weer mocht dienen. Is het dan niet die ontfermende barmhartigheid van de Heer, waardoor hij machtig is om zijn kerk ook in dit land te doen herrijzen uit het stof? En is dat tenslotte dan niet de weg die ons gewezen wordt? In beroep gaan bij hem. En als onwaardige pleiten op zijn gadeloze ontferming. En zeggen: Heere, u die zich ontfermt, u bent die El Shaddai waarvan we gehoord hebben, die Almachtige. Die kan en die wil en die zal. U bent de Genadige. Ondanks ons. En dan gaat het niet allemaal gemakkelijk. Paulus die heeft het in dit woord over droefheid op droefheid. En Epafroditus die komt tot nabij de dood. En in de geschiedenis wordt de kerk tenslotte, zegt ons het woord, tegen de nacht aangedrukt. Dat het donker wordt. En dan is er een heleboel reden tot verootmoediging, broeders. Maar dan is er aan het einde van deze conferentie geen reden tot moedeloosheid. Want dan zegt dit gedeelte: de drie-enige God die zorgt uiteindelijk zelf voor zijn werk. Hij laat het niet varen. Hij voleindigt het. En hij roept ons. En dat blijft toch het grote wonder van je leven. En je wordt er steeds kleiner onder als het goed is. Ons tot medearbeiders. Tot medestrijders. En als we het verstaan, dan maken we er ons niet vanaf. En dan denken we niet: het valt wel mee of het valt juist tegen. Maar dan buigen we aan het einde van deze conferentie en dan zeggen we: Heere, u hebt die fariseer, die Paulus, geleerd. U hebt die jongen uit de rosse buurt van Filippi geleerd. Dan kunt u het mij toch ook leren. kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbeid heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Amen. Wij willen samen danken. Heer, aan het einde van deze conferentie gekomen, mogen we u samen hartelijk danken voor zoveel goeds dat u onverdiend aan ons gaf. Voor de zegen dat u broeders gaf die de schriften mochten openen. Ieder op zijn wijze, maar zo dat het woord mocht opengaan en dat we samen mochten merken dat u zelf in ons midden wilde zijn. En wat hebben we dat nodig, Heere, dienaren van het woord, evangelisten, mensen die zich voorbereiden op de dienst. Dat we zelf bediend worden, om zo door u bediend anderen te mogen dienen. We danken u hartelijk ervoor, Heere, dat u te midden van zoveel dat ons zorg geeft en zoveel kilheid en zoveel verzakelijking, ook in het kerkelijke en gemeentelijke leven, ons deze ontmoetingen geeft. Ontmoetingen waarvan het toch mag gelden, de broeders gezien hebbende, grepen we moed. Niet omdat die broeders de broeders waren, maar omdat we als broeders elkaar omhoog mochten wijzen. Naar El Shaddai, naar die drie-enige God, die naar zijn eeuwig welbehagen zorgt voor zijn eigen werk. Die lieve Heere Jezus, die zich zo een gemeente gekocht heeft en vergaderd. Die machtige Heilige Geest, die de vriend is van de bruidegom. En die mensen, fariseeën, hoeren en tollenaren, zo kan aangrijpen in zijn goddelijke, levendmakende, vernieuwende kracht. Omdat ze op hun beurt worden tot een vriend van de bruidegom. Die ene diepe begeerte hebben. De bruidegom aan te prijzen. Als de enige en volkomen zaligmaker. Als de grote Heere. Als de gezalfde profeet, priester en koning. We danken u voor het goede, Heere. Vergeef het kwade. En laat de vrucht van deze dagen merkbaar mogen worden in onze gemeenten en kon het zijn in de kerken. En geef dat er een goed getuigenis van mag uitgaan, dat anderen erdoor bemoedigd worden nog weer. Geef een ieder van ons uw zegen. Zegen de broeders die zich voorbereiden op het ambt, opdat ze door u bekwaamd worden. Wetenschappelijk. Maar vooral ook dat ze van God geleerd straks mogen heen gaan om herder en leraar te worden. Zegen de broeders die als evangelisten en in bijzondere situaties, soms ook op bijzonder moeilijke en eenzame posten staan. Zegen de dienaren van het woord. Gedenk de gemeenten en gedenk de kerk. En doorwoon ons, Heere. Ontferm u over ons naar de grootheid van uw barmhartigheden. Ontferm u over ons. Vanwege het bloed van de Heere Jezus en met een krachtig werk van de Heilige Geest. En wil dwars door alles heen zorgen voor uw eer in het leven van uw volk en van uw knechten. Ook in het leven van ieder van ons persoonlijk. Uw knechten. Zo willen we het samen nog zingen, Heere. Met een dwaalziek hart. Schapen die zelf de zorg van de herder zo nodig hebben, omdat ze anders nog verdwalen. Maar die u toch de begeerte hebt gegeven. U te loven. Uit genade. Om Christus wil. Zegen ons als we het eten gaan gebruiken. Zegen ons als we daarna uit elkaar gaan. Bewaar ons op onze wegen. Gedenk ons in ons persoonlijk en onze gezinsomstandigheden. Gedenk ons allen. Uit genade. Amen. Stel u voor dat we tenslotte samen zingen de beide laatste versen van Psalm 119, 119, 87 en 88.